Ja, ik bedoel, ik zit ook wel eens aan mijn radio in de auto en dan denk je ineens, oh, een vrachtwagen.
Ja, het is wel verschrikkelijk dat het nu weer over die klote tracklimits gaat.
Wauw, waar haalt hij die vandaan? Nou, kom maar terug met de pits hoor, we zetten die auto weer in elkaar en er niks aan de hand hoor.
Straf het op natuurlijke wijze af. En nu hebben we dit gelul weer. Ja, je wordt er helemaal gek van.
Ja, laten we eens kijken of we dit genuanceerd kunnen voeren, deze discussie.
Ik kan me eigenlijk verder niet echt Grand Prix herinneren waarbij die wel de auto had om pol te pakken en dat niet gedaan heeft.
Die limiet moeten ze opzoeken om snel te zijn. En dan ga je er ook snel overheen.
Als je er overheen kan, ga er alsjeblieft overheen, hè.
Ja, yeah, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 5 van het vierde seizoen van De Boordradio. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven natuurlijk weer, zoals elke week, Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Ja, Patrick, zet je telefoon uit?
Ja, eventjes. Dat zeg je toch altijd? Van het moet uitstaan.
Ja, soms dan kan je een storing krijgen. Ja. Dat hebben we vorige week al eens gehad. Dan moet je even je telefoon uitzetten. We zijn weer lekker voorbereid. Ja, het staat inmiddels 2-1 in de strijd om het kampioenschap voor Lewis Hamilton. En daardoor was ook de driver of the day, Sergio Perez. Om daar even mee te beginnen. Joost, kan jij het me uitleggen?
Nee, geen idee.
Patrick?
Heel veel Mexicanen, denk ik.
Dat moet inderdaad wel de gigantische fanscharen Mexicanen zijn. Formule 1 is heel populair in Mexico. Zeker ook...
Dankzij Perez, toch?
Dankzij Perez.
Ja.
Beetje vergelijkbaar met als dat in Nederland gegaan is met Verstappen. Dus ik denk dat die Mexicanen gewoon allemaal als een malle hebben lopen stemmen.
Ik ga een hele domme vraag stellen. Had je vroeger veel Mexicanen in de Formule 1?
Nee. Er zijn er wel een paar geweest. De meest vooraanstaande zijn denk ik de gebroeders Rodriguez. Pedro Rodriguez uit mijn hoofd. Die heeft ook nog bij Ferrari gereden.
Zo.
Maar geen wereldkampioen materiaal.
Okay.
Maar wel volgens mij... Maar ik moet zeggen, ik kan niet beoordelen of die nou heel goed was of niet. Want toen was ik er nog niet.
Want dan spreken we over het jaar?
Eind jaren 60, begin jaren 70 precies. Volgens mij. Uit mijn hoofd, toch?
Je moet toch een beetje gebruik maken van die expertise van Joost, toch?
Ja, is ook vernoemd naar het circuit, toch?
Ja. Hermanos Rodriguez.
Oh ja, tuurlijk.
Dat betekent de broers Rodriguez.
Nou, kijk, ja. Mooi feitje weer. Nou, om daar mooi mee te beginnen. Ja, jongens, de strijd tussen Verstappen en Hamilton, het gaat maar door. Weet je wel, natuurlijk hadden we na vorige week of na 2 weken geleden wel een beetje het idee van, dit begint een aardige strijd te worden. Maar het wordt alleen maar intenser en intenser. Hoe kijken jullie daarnaar?
Het is geweldig. Het is echt geweldig. Het mooie vind ik eigenlijk ook van, nou, na zaterdag dacht je misschien nog even van Bottas, hè? Gaat hij zich er dan toch in mengen? Pakt een iets wat verrassende pole position. Maar dan zie je toch op zondag dat toch die twee jongens weer boven komen drijven. En dat zij dit jaar meer dan wie dan ook de dienst gaan uitmaken.
Ja, Bottas zei dat hij geen pace had op de mediumband in de openingsfase. En hij wist niet hoe dat kwam. En toen dacht ik, ik denk dat Verstappen en Hamilton gewoon sneller zijn dan jij. En dat de reden is waarom die dan weer in de race boven komen drijven natuurlijk. Strategisch ook slim gespeeld door Red Bull. En we moeten ook gewoon eerlijk zijn, Hamilton had natuurlijk eigenlijk best wel een beroerde openingsfase. Start waarbij die Bottas niet wist te pakken. Starten van de vuile kant, misschien hielp dat niet mee. Nou, vervolgens dat momentje met de safety car natuurlijk. Dat hij zei dat hij net even in zijn spiegel keek waar Verstappen zat. En toen ging Bottas op het gas. En daar profiteerde Verstappen van. En vervolgens gaf hij Verstappen ook nog de toe, de slipstream zeg maar, van Bottas. Dus dat was wel een beetje een fout. Maar vervolgens dan komt hij Verstappen weer voorbij. En Bottas weer voorbij. En wint de race. Dus ja, dat is ook natuurlijk heel knap.
Ja, mooi dat je weer naar je eerste antwoord gelijk de hele Grand Prix besproken.
Mooi,
nee, dat is
de vorige week ook.
Ja,
het is gewoon, ik geef altijd even een korte samenvatting. Dus mensen die echt niet geïnteresseerd zijn, die kunnen nu gewoon wat anders gaan doen. En dan, nee, grapje.
Ja, eigenlijk waardeer ik het. Ja, goed, het begint een beetje een gimmick te worden. Maar ja, we waarderen het ook wel weer.
Ik hou het er gewoon lekker in.
Ja, nee, helemaal genieten. Want ja, laten we het dan meteen even hebben. Eerst even over hoe Bottas daar in godsnaam gekomen is. Dat toch eigenlijk wel heel onderschat is dat hij gewoon Hamilton en Verstappen heeft verslagen.
Nou, hij kan goed kwalificeren. Als, ja. Als alle parameters goed zijn en hij zit lekker in de auto en die auto doet het. Hè, want dat is ook nog wel eens een probleem bij Bottas. Bij Hamilton gek genoeg nooit, maar bij Bottas hapert de Mercedes wel eens. En nu voor de kwalificatie was er ook weer een probleem.
Ja.
Maar dan kan hij gewoon op een rondje, kan hij heel snel zijn. En dat was hij. En ja, goed, Verstappen die was natuurlijk in zijn laatste poging wel sneller. Maar ja, hij ging daar ook even buiten de baan. Maar verloor hij daar juist tijd? Won hij daar juist tijd? Ik weet het niet. En het is natuurlijk ook zo dat Mercedes maar 1 run deed op de rode band in Q3.
En op de medium waren ze wel veel sneller.
Ja, Hamilton was sneller in Q2. Die reed eigenlijk de snelste tijd van de kwalificatie in Q2 op de medium. Dus het was een hele gekke kwalificatie. En Bottas kwam bovendrijven.
Ja, wat ook wel leuk is in die kwalificatie zijn meerdere verhalen. En daardoor wil ik het toch nog even over hebben. Allereerst even onze discussie van zaterdagavond.
Ja.
En mensen mogen meedenken. Dat hebben ze ook zeker gedaan op Twitter. We hebben zelfs een polletje. Ja. Nou, die uitslag ga ik nog even niet verklappen.
Oh.
Niet direct. Want de vraag is, is Max Verstappen een kwalificatiebeest?
Ja.
En wij zijn nogal verschillend in mening.
Ja, laten we eens kijken of we dit genuanceerd kunnen voeren, deze discussie.
Zonder echt de fanboys naar boven komen, de haters en dat soort dingen.
Het kwam erop neer dat Patrick vindt Verstappen wel echt een kwalificatiebeest. En ik zei, ik vind dat niet... Hij is heel goed in kwalificeren. Hij kan heel snel een rondje rijden. Maar dat is niet zijn uitmuntende kwaliteit zoals dat bijvoorbeeld bij Leclerc zo is. Of bij Hamilton natuurlijk is dat een van zijn echte grote troeven. En dat komt ook omdat Verstappen nog niet heel vaak in de positie is geweest dat hij elke kwalificatie voor pole kan strijden.
Nee, maar Leclerc toch ook niet?
Maar Leclerc ook niet. En in dat ene seizoen, oké.
Ik vind dat je het eigenlijk alleen maar kan vergelijken met je teamgenoot. Nou, Verstappen die heeft zijn teamgenoten absoluut vermorzeld. Hè? Ricciardo ook in dat laatste seizoen. Sainz dan niet in het eerste jaar bij Toro Rosso. Maar ja, dat vergeten we dan even. Ik vind ook niet dat je hem daarop moet beoordelen. Je moet kijken naar de afgelopen seizoenen. En ik kan mij eerlijk gezegd niet herinneren dat ik Verstappen echt veel foutjes in een kwalificatie zie maken. Ja, nu de afgelopen paar races. Maar ja, ik vind dat dat geen recht doet aan of iemand een kwalificatiebeest is of niet. Volgens mij heeft hij er eigenhandig voor gezorgd dat Albon en Gasly huilend naar huis zijn weggelopen. Mede omdat ze in de kwalificatie nooit wat te vertellen hadden.
Ja, en de nuance tussen jullie zit misschien een beetje in dat Patrick vindt dat Verstappen echt verschil maakt in de kwalificatie. Maar Joost, jij zegt eigenlijk dat het niet zijn specifieke kwaliteit is zoals bij een Ricciardo, Norris, Russell, Leclerc.
Ja, Leclerc kan je van zeggen dat hij in het ene seizoen dat hij een auto had waarmee hij pole kon rijden, deed hij het ook 7 keer. En ik vind, het is niet zozeer, dit is niet kritiek op Verstappen of zo, maar het is meer dat je gewoon sommige coureurs die hebben daar, die kunnen af en toe echt met een kwalificatie dat je denkt van wauw, waar persen ze dat rondje uit? En misschien is Verstappen gewoon altijd, je haalt altijd een hoog niveau in de kwalificatie, begrijp me niet verkeerd. Dus hij kan heel goed kwalificeren, maar dat is niet, ik vind dat niet zijn nummer 1 topkwaliteit. Ik vind dat Verstappen veel meer in de races het verschil maakt dan in de kwalificatie.
Maar als je kijkt, maar dan kan toch ook 1-1 zijn? Je kan toch ook 1-1 verschil?
Ik vind bijvoorbeeld bij Hamilton heb ik toch best wel vaak gezien dat ik echt in ook in de regen een kwalificatie van hem zag. Dat ik dacht van jezus, waar haalt hij die tijd vandaan? En dat heb ik. En het kan best zijn dat Verstappen dat nog ontwikkelt. Zeker nu die een auto heeft waarbij die vaker voor pole kan rijden ook echt. Dus dat zou best kunnen. En daar moet ik natuurlijk ook eerlijk in zijn. De afgelopen jaren had Red Bull vaak een auto die goed genoeg was voor de derde tijd. En misschien was dat ook wel een rondje dat je kan zeggen van wauw, waar haalt hij die vandaan? Maar je hebt van die coureurs die zijn echt erkend heel goed in de kwalificatie. En dat is niet altijd goed hoor, moet ik zeggen. Want soms is het ook zo dat je... Jarno Trulli is zo'n voorbeeld uit het verleden. Die kon heel goed kwalificeren. En dan in de race hield hij iedereen op. En dan kreeg hij zelfs de bijnaam de Trulli Train. Omdat iedereen achter hem reed. Mark Webber was ook zo'n coureur. Ja, kon heel goed kwalificeren. Maar in de race toch ook niet altijd... Kon hij goed starten bijvoorbeeld, weet je wel. En Verstappen is natuurlijk een fantastische allrounder. Alleen ik vind hem niet... Echt iemand die... Ja, dat heb ik nog niet gezien. Misschien komt dat nog, maar...
Nou ja, in Bahrein was een waanzinnige polronde natuurlijk. Dat je in Abu Dhabi vorig jaar... Dat hij
Abu Dhabi vond vorig jaar wel echt een voorbeeld van dat hij dat
en
wel
ik kan me eigenlijk verder niet echt Grand Prix herinneren waarbij hij wel de auto had om pole te pakken en dat niet gedaan heeft. En dan moet je hem vergelijken met zijn teammaat. En ja, die heeft hij tot nog toe vermorzeld.
Ja, zullen we eens kijken? Want jullie
ik herinner me toch ook bijvoorbeeld... Mexico, dat laatste jaar met Ricciardo. Toen was hij ook heel boos op zichzelf.
Was dat met die gele vlag, die straf?
Nee, dat was het jaar ervoor.
Toen Ricciardo hem pakte.
En afgelopen jaren Turkije, toen had hij eigenlijk ook om de pole. En toen maakte hij ook weer een foutje.
Maar toen met Ricciardo, was het toch de enige keer dat Ricciardo hem versloeg?
Nee, Ricciardo heeft hem wel vaker geslagen. In
dat jaar toch?
Nee, ik zeg niet dat Verstappen niet goed is in kwalificeren. Maar dat is niet zijn nummer 1 uitmuntende kwaliteit.
Okay.
Dat is meer. En ik denk dat jij dat ook niet vindt, toch?
Nee, dat vind ik ook niet. Maar een
kwalificatiebeest is in mijn ogen iemand die gewoon daar vooral heel goed in is.
Oké, dan hebben wij misschien een iets andere opvatting over wat is een kwalificatiebeest.
Ja, maar jullie mening is natuurlijk heel relevant in de podcast. Maar het publiek is natuurlijk veel relevanter. Toch?
En daarom dachten we... Die waren het natuurlijk eens bij mij, laten we eerlijk zijn.
Ja, heel gek vond ik dat. Ik dacht, dat is echt heel verrassend.
Ik had ook een andere uitslag verwacht. Maar goed, een polletje op Twitter wees uit dat 25% ook precies op ja drukte. Hij is een kwalificatiebeest. En 75% nee. Een paar reacties eronder. Bijvoorbeeld Ronald van Bakel, die zegt... Hij had de pace om de afgelopen 3 races op pole te staan. En heeft dat eigenlijk maar 1 keer gedaan. Dan ben je dus geen kwalificatiebeest.
Ja, over 3 races vind ik dat wel heel... Dat kun je niet helemaal zeggen, maar... dat is misschien... Als je nou 1 ding eruit kan pakken waarvan je denkt van... waar kan de al hele goede coureur Max Verstappen nog iets beter worden... dan denk ik dat daar misschien nog wat te halen is,
En bijvoorbeeld ook Ik weet nog eens hoe je het uitspreekt. Carlito 9911, moet
mooi,
ik zeggen.
Mooi.
Wauw. Sorry, maakt niet uit. De keren dat hij de wereld versteld deed staan met een kwalificatietijd, die zijn op één hand te tellen. Hij is op zaterdag weliswaar vaak sneller dan zijn teamgenoot, maar niet overdreven vaak.
Nou ja, ik denk dat is toch compleet onzin.
Oh,
sorry Carlito, maar ja. Hoe vaak heb je Verstappen verloren van zijn teamgenoten in de afgelopen 3 jaar?
Maar dat waren wel niet noemenswaardige teamgenoten.
Ja, maar dan weet je toch wel, hij zegt dat hij niet overdreven vaak sneller is dan zijn teamgenoten. Dat is toch pertinent onzin.
Verstappen kan heel bedoeld qua tijd dan, dat er echt superveel tijd tussen zit.
Ja, dat zit er ook vaak tussen. Kijk, hij gaat dit jaar Perez, denk ik, verslaan. Doet hij dat niet, dan heeft hij een punt. Maar dat is nog niet aan de orde, denk ik.
Maar goed, het verschil zit er ook in, omdat Albon 9e werd. Dus tuurlijk is het verschil dan groot. Ja. Maar Albon moet gewoon altijd 4e kwalificeren.
Nou, laat ik zo zeggen, ik denk dat er dit jaar een uitgelezen kans is voor Verstappen om aan te tonen dat hij dat wel is. Want hij heeft nu, denk ik, heel vaak wel een auto om voor pole te trainen.
Oké, nou dan kunnen we gelijk een mooi stappetje maken naar de track limits. Want om toch nog opnieuw even kritisch te zijn aan Max Verstappen. Het zit hem wel vaak tegen met de track limits. Kostte hem al een pole position. In dit geval kostte hem al de race winst. Ja. En kostte hem... Ik moet even naar die derde zoeken.
Snelste ronde,
natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dat begint toch al een aardige opsomming te worden.
Ja, maar Hamilton had in de Q1 natuurlijk ook een track limit, waardoor een tijd werd afgenomen. Toen moest hij ook nog een extra poging doen. Lando Norris had het in Imola dat hij in Pirotella te wijd ging. Ik denk dat het heel veel coureurs
overkomt. We kijken even naar Max Verstappen.
Maar zeker. Dat is zo. Ja, en dat klopt. En Red Bull is heel kritisch erop. En die vindt vooral de track limits... dat die niet consequent worden toegepast. Nou, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar aan de andere kant, ja, als het gewoon in de reglementen staat dat je daar niet dat mag overschrijden en je doet het wel, ja, dan heb je op zich geen bodem op te staan, toch? In ieder geval, regeltechnisch niet in ieder geval.
Het is een zwakte bot om naar andere voorbeelden te kijken. Je moet naar jezelf kijken.
Ja.
En dat hij over die lijn bij bocht 14 ging, dat is toch duidelijk?
Ja, het stond in de regels. En natuurlijk, hoe de FIA met de tracklimits omgaat, dat vind ik weer een andere discussie. En dat vind ik ook niet goed. En vooral die aanpassingen door het weekend heen, dan denk ik van, ja, stop er nou eens mee. Want daar was dit dus ook een voorbeeld van. Want die tracklimits bij de exit van bocht 14, die waren er vrijdag nog niet. Die kwamen er later weer bij.
Ja.
Maar ja, dat is wel gewoon gecommuniceerd aan de teams. Ik neem toch aan dat ze dat lezen.
Nou, sterker nog, Verstappen, die zei in zijn interview direct daarna, van het is helemaal niet zo.
Nee, ik dacht niet dat ze daar controleerden, ja.
Ja.
Ja, het is wel weer verschrikkelijk dat het nu weer over die klote tracklimits gaat.
Ja, dat is wel.
We hebben weer een leuke Grand Prix gezien en het gaat verdorie weer over die stomme tracklimits. Ja, ik ben het wel helemaal... Joost zegt een andere discussie, maar het wordt er natuurlijk wel bij. Leg daar nou gewoon een grindbak neer of een harde, hobbelig asfaltstro, weet ik het allemaal. Een muur.
Ja.
Straf het op natuurlijke wijze af. En ja. Nu hebben we dit gelul weer. Ja, je wordt er helemaal gek van.
Maar als je de muur had neergezet, dan was Verstappen 2 keer in de muur terechtgekomen. En was hij 1 keer gewoon zijn tijd...
Nee, maar dan was hij dus niet in de muur.
Dan had hij er verder vanaf gezeten.
Precies, dan was hij niet in de muur genomen.
Dan neemt hij minder risico.
Ja, precies. Dat is het. Dus ik vind, de FIA valt zeker wat te verwijten met hoe ze ermee omgaan. En hoe consequent ze toepassen. Hè. Bahrein met Hamilton was daar een bekend voorbeeld van.
Kijk, ik snap Red Bull ook wel, want zij wezen dan ook naar die inhaalactie van Norris op Perez in de openingsfase.
Ja.
En denk ik van, ja, het maakt niet uit, hij heeft hem wel weer ingehaald. Maar dat zorgde er wel voor dat Perez wel uit die tactische strijd gehaald werd tussen die Mercedes-coureurs en Verstappen.
Ja.
Dus daar hebben ze wel echt weer een hoop mee verloren. En dat is ook weer cruciaal voor deze race geweest.
Ja. Heb je nu een oplossing?
Ik
vind wel dat de coureurs in het algemeen, die mogen ook wel een klein beetje naar zichzelf kijken. Want het is nu...
Ja, die regels zijn er natuurlijk.
Ja, die regels zijn er. Het staat er gewoon. Je mag daar niet te wijd. Ja, als je dan wel te wijd gaat. Het is net als een voetballer die hands maakt en dan krijgt hij een kaart en dan zegt hij, ja, belachelijk. Ja, iedereen weet toch dat je geen hands mag maken.
Maar waarom, als we even hardop gaan denken, waarom lossen de circuits het niet op?
Zou omdat die circuits, die zijn natuurlijk niet alleen maar voor de Formule 1. Vooral die vaste circuits. Ja. En die zijn ook voor de hele dag track days. En dan is het juist beter als een coureur met zijn eigen dure auto niet elke keer in de muur staat.
Nou ja, precies.
Het is ook een veiligheidsding.
En dat gaat dus waarschijnlijk ook niet op... we gaan het dit seizoen nog heel vaak meemaken. Maar ik ben zelf inmiddels wel op het punt gekomen dat ik denk van ja, laat die track limits maar zitten. Als je er overheen kan, ga er alsjeblieft overheen.
Ja, maar dan wordt het wel een hellend vlak natuurlijk.
Nou ja, maar bij IndyCar doen ze het ook. Ik heb de IndyCar 2 jaar geleden was dat op Kota gezien.
Ja.
Nou, daar gingen ze, die maakten hun eigen bochten zo waar, weet je wel.
Ja, maar daar gaat het toch ook nergens meer over?
Nee, maar ja, maar dat is wel meer racen.
Ja, is het ook. Maar je kan ook zeggen van, we hebben het ook gezien met in Oostenrijk. Daar hebben ze in die laatste twee bochten, hebben ze toen een keer van die gele broodjes, noemen ze dat dan, neergelegd. Weet je, van die, en daar gingen ze dan weer overheen en dan reden ze een auto weer aan flenters. Ja. Maar dan denk ik, ja, uiteindelijk is het toch gewoon...
Maar dat is prima.
Ja, maar dat, maar dat vonden de teams dan weer niet leuk. Want ja, dat kost een hele hoop geld.
Ja, ja, maar ja,
je gaat er zelf overheen.
Ja, precies. Ja, dat vind ik dan nog een betere oplossing.
Maar wat wel het punt is natuurlijk, is dat een ronde is heel snel... als je dus je net aan de tracklimits weet te houden.
Ja.
En dat, die limiet moeten ze opzoeken om snel te zijn.
Ja.
En dan ga je er ook snel overheen.
Ja, nou ja. Precies.
Ja, oké, nou, we gaan het de komende races in de gaten houden. Volgende week natuurlijk al in Spanje. Eerst nog even over deze Grand Prix. Want Verstappen helemaal. Wat wel natuurlijk bijzonder was, is Verstappen was voorbij Hamilton.
Ja.
En dat is toch wel een bijzonder moment. En daardoor dacht je eigenlijk van Verstappen kruipt richting die overwinning toe. Want Bottas kan hij wel hebben.
Ja.
Ja.
Maar wat gebeurde er nou? Waarom kwam Hamilton er nou voorbij?
Door een foutje.
Van Verstappen.
Ja. Volgens mij was het ook in die bocht 14.
Ja, klopt.
Ja. En de pech voor Verstappen was dat hij daardoor de DRS van Bottas kwijtraakte. En dat Hamilton in de DRS van Verstappen kon komen. Ja, en daar was hij juist net weer achtergebleven, zeg maar. En toen was, zoals Verstappen het zei, een sitting duck. Ja, hij was kansloos.
Ja, maar het zat er misschien ook wel in, zeker in die fase daarna nog, dat de Red Bull totaal niet voorbij Mercedes kwam. Ze leken wel topsnelheid te missen.
Ja,
waar kwam dat nou door?
Ja, ik weet niet of dat wel... ja, of het wel echt zo'n groot verschil is, hoor. Want in de normale kwalificatierondes, zeg maar, dat ze gewoon een vrije baan reden, verschilde de topsnelheid helemaal niet zoveel veel. En Hamilton ging natuurlijk ook Bottas voorbij. Dus het is ook misschien wel een manier die Hamilton heeft in die laatste bocht om daar juist optimaal van te profiteren. Dat hij dat gewoon heel goed doet. Want ik zag...
Ja. Mercedes was ook echt wel heel sterk in die derde sector.
Ja.
En die Red Bull juist weer in de eerste en de tweede sector.
Ik denk wel dat Red Bull iets meer vleugel reed. Ja. Maar ik denk dat het hem vooral zit in dat opgaan van dat volgasgedeelte. Waarin de, en dan heb je dus die bocht 14. Dat is echt de beslissende bocht geweest dit weekend. Daarin hadden heel veel auto's een beetje onderstuur, overstuur. Ja, daar was de Mercedes heel goed. En dan heb je die tractie om het rechtstuk. En daar profiteer je dan het hele rechtstuk van. Ja. En dus ik denk niet dat het echt een power afhankelijk iets is of zo, maar meer hoe de auto afgesteld is en waar een auto goed is en waar niet.
Nou, ik maakte me toch wel een beetje zorgen over de Honda-motor als je dat zo zag. Ook omdat Hamilton zo makkelijk Perez voorbij ging. Natuurlijk op oudere banden, maar wel op het rechtstuk.
Nee.
Nee, ik maak me daar niet zo zorgen om.
Nee. Sowieso een beetje als we kijken naar de auto's. We zeiden in het begin van, we hebben ook een video hierover opgenomen. Die vind je nu op nu.nl. Daar bespreken we ook dit thema.
Ik vond de witbalans in de video bij Joost niet zo mooi, moet ik eerlijk zeggen.
Was weer een drama.
Serieus?
Nee, geitje. Ik ga maar met
hem. Liep je toch over te klagen?
Ja, liep er wel over te klagen. Ik heb juist mijn best in de montage gedaan.
Ja, mooi zo. Een beetje bijgekleurd.
Vloedsvetentuinen. Ga vooral de video kijken.
Je kan het hebben, Joost.
Ja hoor.
Ja, dat is zeker waar. Maar het gaat erover van, natuurlijk na Bahrein zeiden we met z'n allen, wauw, Red Bull is echt beter dan Mercedes. Dit gaat echt nog een seizoen worden met misschien wel dominantie voor Red Bull. Dat valt toch wel een beetje tegen. En waar ligt dat nou aan?
Ja.
Nou ja, je hoorde wel aan alles bij Red Bull. Hè? Dat dit weekend, ja, daar keken ze wel een beetje tegen op. Hè? Ook in de aanloop ernaartoe werd vaak gezegd van, ja, vorig jaar waren we hier niet zo sterk. Het asfalt is toch wel moeilijk. En in de kwalificatie viel dat vorig jaar trouwens nog wel mee. Toen zaten ze er maar 2/10 achter. Daarom had ik zelf eigenlijk nog wel zoiets van, nou, ik moet het nog maar zien. Nou, dat bleek toch wel inderdaad lastig te zijn dit jaar. Ja, het was gewoon een weekend van overleven voor ze. En als je Verstappen ook naar afloop zag, die was eigenlijk ook gewoon wel blij met die tweede plaats. Van ja, we hebben de schade nog wel redelijk beperkt kunnen houden.
Ja.
En hier kunnen we mee voort.
Ja, en toch is mij vorige week of 2 weken geleden in Imola verteld van, er zijn nu nog geen updates, want die komen pas in Portimao.
Ja.
En we hebben ook aan de foto's kunnen zien flink wat updates waren.
Ja.
Wat heb je onder andere gezien, Joost?
Nou, er was wat verfijningen aan de diffuser. En de meest opvallende was de bargeboard aan de zijkant. Al die luchtgeleiders die zeg maar naast de coureur zitten, die waren allemaal weer net even anders. Maar goed, ja, ik denk dat we vanaf het begin af aan ook door Red Bull en Mercedes en gezegd is van het gaat per circuit verschillen wie de snelste is. En ja, dit was vorig jaar een extreme Mercedes-baan. En eigenlijk kun je ook gewoon zeggen van het was eigenlijk best wel positief om te zien hoe dicht Red Bull erbij zat. Qua snelheid in de kwalificatie natuurlijk dat rondje van Verstappen. In de race was Mercedes echt fractioneel sneller. Oh, het scheelde ook op momenten. Ik bedoel, Hamilton, of Verstappen haalde Bottas in op die harde band. Hè, dat ze net gestopt waren. Toen reed hij zomaar weg bij Bottas. En ja, 10 ronden later kwam Bottas weer dichterbij. En toen gaf Verstappen weer wat gas. Ik had niet het idee dat hij nog heel erg op zoek was naar Hamilton. Dat ontliep elkaar ook niet zo heel veel. Dus, en er komen nu ook weer circuits aan. Vooral Monaco, denk ik, waar de Red Bull weer sterker gaat zijn. En dat is juist het leuke misschien. Dat het de hele tijd een beetje wisselt. Maar zolang ze dan op die circuits nog wel tegen elkaar op kunnen nemen. Ja. Dat je dat niet eentje bovenliggend is.
Het zou ook heel erg temperatuurafhankelijk kunnen zijn. Dat zagen we vorig jaar ook. Dat die Red Bull juist heel sterk was in heet en warm weer. En dat Mercedes juist kwam bovendrijven in koude en gure omstandigheden. Nou, dat hebben we dit jaar eigenlijk ook al een beetje gezien. In Bahrein was Red Bull oppermachtig. Oppermachtig wel. Gewoon de snelste auto, zeker in de kwalificatie. En in Imola denk ik dat Mercedes de snelste auto had. En dat was gisteren, ja, had Mercedes helemaal de snelste auto. En toen kwam de temperatuur ook niet boven de 20 graden.
Nee,
ja.
Dat helpt ook allemaal niet mee. En dat is gewoon al jaren zo dat de Mercedes beter gedijt in koelere temperaturen. En daar profiteren ze nu een beetje van. Ja, dus
leuk om in de gaten te houden.
Hoop op warm weer in Barcelona voor Red Bull stap.
Ja, wat ik ook zo mooi vind, dat zag je ook aan het einde van de race. Dat ene puntje, dat kan echt wel eens cruciaal. Ja, nu is dat natuurlijk nog heel gek om over na te denken.
Het niet. Nou ja, het is nu 8 punten. Dus ja, dan is 1 punt is al heel belangrijk.
Ja. Ja. Ja, maar vooral ook, het scheelt 8 punten. Maar het scheelt vooral 1 tweede plaats meer. Weet je, dat is het vooral. Plus die ene punt nu.
Ja. Ik vind het toch wel grappig ook, weer die tendens zagen we ook wel in Imola.
Ja.
Kijk, omdat de spanning staat er zo vol op. En wat je zegt, ieder puntje en ieder foutje is cruciaal. Dat je nu ook ieder mini foutje wat er gemaakt wordt, wordt uitvergroot door bij Verstappen en Hamilton. Hamilton zat te slapen bij die herstart, dat hij zich liet kloppen door Verstappen. Nou, Max maakte dat foutje in die bocht 14, waardoor Hamilton hem weer terug kon pakken. Dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes.
Op details, ja.
Ik denk, degene die daar het minste van maakt dit jaar, die wordt kampioen.
Maar dat zei Hamilton ook na afloop in de persconferentie, dat het draait om precisie. En daar heeft hij gewoon gelijk in. Daar is hij natuurlijk wel een meester in. Ik moet wel zeggen trouwens dat met die herstart en ook wat we natuurlijk de vorige race in Imola hebben gezien, dat Hamilton ook zeker niet foutloos is.
Ze hebben allebei, ze maken best wel veel fouten in vergelijking met vorig jaar.
Maar ze hoorden ook, ze zijn ook groter nu. Kijk, ik vond die fout van vorige week van Hamilton, die vond ik wel, dat was echt een grote fout. Ja. Die had ook, heeft hij alle geluk van de wereld gehad dat niet harder is afgestraft. Want als Bottas en Russell niet waren gecrashed, dan had Verstappen gewoon lachend aan de leiding van het kampioenschap gestaan. Want dan was hij hooguit 9e geworden met die ronde achterstand. En had de wereld er natuurlijk ook groter uitgezien. Maar ja, dat Hamilton, hè, die heeft vaker geluk, dat weten we ook allemaal. En dus blijft hij leven, ja. Zo gaat dat.
En er is ook natuurlijk meer druk, want ze weten allebei dat het nu echt om de titel gaat. Verstappen die zit natuurlijk voor het eerst eigenlijk echt in die situatie. En ik heb niet het idee dat hij daar niet mee om kan gaan. Maar dat zou best kunnen. Dat je hebt meer stressmomenten dat je het moet doen in de kwalificatie. Ja. En we zagen Verstappen natuurlijk ook balen zaterdag nadat hij naar de kwalificatie. En dat is natuurlijk toch om een reden. Dat hij weet dat hij heeft nu de auto. Dan moet het ook gebeuren. En dan als het dan weer net een track limits is. Of in Imola een wiel door het gras heen. Ja, dat zijn van die kleine momentjes. En dan kan je jezelf denk ik daarna echt voor je kop slaan.
Ja, echt dit soort dingen moeten we echt gaan koesteren. Die momenten. Weet je, dat moment met Bottas. Dan moet je maar op het einde van het seizoen maar gaan uitrekenen wat dat voor verschil had kunnen betekenen. Of misschien wel het ene puntje van die track limit.
Met die snelste ronde bedoel je?
Ja, twee weken geleden iemand in die crash. Dat echt cruciaal is. En het zal maar uiteindelijk 15 punten schelen op het einde.
Ja.
Nou ja, het is ook dubbel, hè? Of, precies. Dus,
het is natuurlijk al heel fijn dat we in die termen kunnen praten. Want ik bedoel, uiteindelijk, ik denk dat er zijn misschien nu best wel veel mensen die denken van, maar zie je wel, Mercedes is gewoon sneller en die rijden er straks mee weg. Kan. Maar het is denk ik niet het beeld wat er werkelijk is. En ze zijn gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. En er komen meer circuits waar Mercedes sterker gaat zijn. Maar wat ik net zei, er komen ook circuits waar Red Bull sterk is. Maar dat dan zie je dus die situatie zoals in Bahrein. Ja, dan moet je het ook wel maximaliseren. Dan moet je gewoon winnen. Klaar. Ja.
Dus even kijken naar de teams eronder. Ik vond allereerst opvallend dat wij Norris en Leclerc, ik heb ze helemaal niet gezien.
Nee.
Echt de regie die heeft ze helemaal genegeerd ook.
Ja, in de openingsronde zat wel die fantastische inhalactie van Norris buitenom bij Ocon.
Zeker.
In bocht 12, die was geweldig. Leclerc, die reed echt in een soort niemandsland, heb ik het idee.
Een beetje airtime is toch wel mooi, want het was een geweldige prestatie van hem.
Nou ja, goed, Leclerc had eigenlijk de beste strategie van de mensen die achter de topteams starten. En ik denk dat ze het bij Ferrari niet leuk vinden als ik ze geen top 10 noem. Maar dat is momenteel gewoon zo. Want hij start als enige ook op de medium in de top 10 verder. Sainz had, die start als vijfde, die had helemaal de verkeerde strategie. Want die ging van soft naar medium. Nou, die medium deed het totaal niet op de Ferrari. Dat was problematisch. En Leclerc die ging daarna naar de medium. Dus de harde band deed het wel heel goed. Maar Norris is al 3 weken op rij de beste van de rest.
Ja,
hij finisht als eerste niet Mercedes of Red Bull steeds.
En eigenlijk voor het tweede jaar wel een beetje op rij, hè? Hij begint zich echt wel...
Nou, vorig jaar met Sainz was het toch wel...
Had hij in het begin...
Ja, het begin heel goed. En ja. Dan vlakte het een beetje af.
Ik vind dat wel echt naast die Red Bull en Mercedes jongens de revelatie van het seizoen natuurlijk.
Ja.
Als je ziet hoe hij Ricciardo het snot voor de ogen rijdt. In die McLaren. Ricciardo die nog wel sterk terugkwam trouwens naar die waardeloze kwalificatie. Maar Norris heeft Ricciardo helemaal in zijn zak. Dat had ik echt niet verwacht aan het begin van dit jaar.
Nee, natuurlijk kan je zeggen dat Ricciardo nog moet wennen. Maar hij zit er nu al heel ver achter.
Ja, en maar ik vind dat coureurs altijd moeten wennen aan een nieuwe auto. Vind ik ook altijd een beetje gelul hoor. Als echt talent. Russell die stapte vorig jaar in die Mercedes. Die was meteen snel. Ik weet zeker als Verstappen dit jaar in de Mercedes had gezeten. Dan hadden we ook niet gezegd bij de eerste twee races. Je moet even wennen aan de auto. Verstappen, als je echt goed bent, dan kom je meteen boven.
Verstappen won zelfs de eerste race in de Red Bull.
Ja, precies. Ja.
En Leclerc die was bij Ferrari ook meteen op snelheid. Ja. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn. Ja. Maar ja, je kan natuurlijk hebben dat de ene coureur daar wat gevoeliger voor
het
is.
Zou kunnen, het zou kunnen.
Maar je ziet toch wel dat de tweede coureurs die er nieuw bij zijn gekomen het allemaal wel moeilijk hebben.
Ja,
ja alleen Vettel voor het eerst dit weekend voor Stroll.
Vettel was goed.
Ja, eindelijk. Het is hem ook wel gegund hoor.
Ja, ja. Maar die zei ook al dat die auto...
Dat is nog het erg. Het levert helemaal niks op.
Nee, maar die auto is gewoon niet zo goed. Maar Vettel zei wel dat hij hem voor het eerst een beetje aanvoelde en onder controle had. Dus maar inderdaad, Alonso die moet duidelijk nog wennen.
Daar wil ik nog over hebben. Eerst nog even één naam eruit pakken. Yuki. We zijn natuurlijk een beetje voorzitters van de fanclub aan het worden.
Ja, Yuki.
Moet wel een beetje kritisch op hem zijn. Nou, dat is toch helemaal nergens.
Hij heeft dit weekend niks laten zien. Maar ik vind überhaupt Alfa Tauri, waren we na de wintertest heel enthousiast over.
Ja.
Ook omdat het gewoon een hele mooie auto is, laten we eerlijk zijn. Dat scheelt altijd nog wel een paar procentjes in de
Bahrein denk ik nog steeds dat ze echt wel de derde auto hadden. Misschien wel sneller dan Mercedes.
Ja, maar niet benut.
Of dan McLaren waren.
Niet benut.
Gasly reed toen zijn voorvleugel.
Ja, en in Imola, Gasly totaal de verkeerde strategie natuurlijk. Ja. Ze noden in de kwalificatie gekregen in de race van de baan. Ze benutten het ook niet.
Nee.
En Gasly had gisteren dat hij gewoon een zo race. Dat hij vertrok als 9e volgens mij. En uiteindelijk als 10e gefinished. Ja, ook niet heel goed. Dus als er meer potentie in die auto zit, en dat denk ik wel, dan halen ze het in ieder geval niet uit. Dus daar moeten ze nog wel aan werken.
Nee, dat dachten we in eerste instantie ook over Alpine.
Ja.
Maar in één keer kwamen ze boven water drijven eigenlijk. Het is echt ongelooflijk.
Ja.
Die waren dood en begraven een beetje naar Imola. Dat leek helemaal nergens op.
Ja.
En nu in één keer zo goed. Dan kijk ik toch even naar Joost, Patrick, als het mag. Hij is al een beetje veel aan het woord, maar...
Gaan we naar Joost.
Ja, mag het. Ja, dat ik wel even toestemming aan je vraag.
Ja, ja, ja.
Het is niks persoonlijks. Ja. Joost, kan je dat technisch duiden?
Nou, hij had een nieuwe vloer.
Daar gaan we.
Ik had in mijn analyse het woordgrapje Alpine heeft bergen werk verzet, maar dat niet iedereen snapte.
Ik snap het ook niet eens.
Maar goed, dat zoek jullie maar op. Maar in ieder geval...
Het logo is toch ook met een berg en zo.
Het
is toch ook een wintersport.
Maar in ieder geval, ze hadden een nieuwe vloer. We weten, dat hebben ze zelf gezegd, dat Alpine in het in beginfase van het seizoen en in het test ook last hadden van een correlatieprobleem. Dus dat is dat de gegevens van de windtunnel niet helemaal overeenkomen met de realiteit. Hoor je vaker teams over, Red Bull heeft het ook wel eens gehad.
Ik hoorde dat ze last hadden van een ocondolatieprobleem.
Kunnen we stoppen? Ik loop zo weg.
Dit is misschien wel de slechtste grap ooit gemaakt.
Ja.
Maar goed, we gaan weer verder.
Ik kan het er nog uitknippen.
Nee, die gaan we er zeker niet uitknippen. Branden zal je. Maar in ieder geval, dat pakte heel goed uit. Maar ik zeg er wel bij, we zeggen nu net van Mercedes, dit is een baan die de Mercedes goed ligt.
Ja.
Dat zou natuurlijk voor de Alpine ook kunnen gelden. Dat dit een specifieke baan is waar zij het goed op doen en dat het niet...
Kortom,
Het is ook zo, weet je, dat is nog wel een ding. Dat middenveld zit heel dicht bij elkaar. Dus als je in 1 en 2 tiende vindt, dan sta je zomaar een paar plekken hoger.
Ja.
En dat kan ook heel erg circuitafhankelijk zijn.
Ik hoorde ook wel, volgens mij was de Doornbos die dat bij Zico vertelde, dat ze ook wel last hadden met het oververhitten van de banden heel snel.
Ja.
En dat is nou juist iets, omdat het juist in Portimao extreem moeilijk is om die banden op temperatuur te krijgen, dat Alpine daar juist garen bij spinde.
En we hadden ook heel harde banden natuurlijk dit weekend.
Ook dat, ja.
De hardste.
Ja. Dus dat zou ook allemaal mee geholpen kunnen hebben.
Het is ook wel leuk, omdat we vorig jaar wel een duidelijk beeld hadden van waar de teams uit het middenveld stonden. We zagen ook dat de Renault toen in Spa en Imola geloof ik heel goed, of Spa en Monza heel goed waren.
Ja. Die leken wat ingeleverd te hebben, toch, die auto. Maar nu, dit weekend, zaten ze een beetje op het tempo van waar ze vorig jaar zaten.
Ja. Nou, dan kunnen we nog even verder kijken op de lijst. Dan gaan we gewoon een beetje het rijtje af. Maar dan kom ik eigenlijk toch al heel snel bij Mick Schumacher uit.
Mickey.
Mickey doet het goed, hè?
Moeten we het dan hebben over hoe goed hij ten overstaande van de Williams was? Of hij goed hij was ten overstaande van Mazepin?
Allebei.
Dat kan ook.
Want er waren ook veel mensen die toch zeiden van ja, Mazepin, er is veel kritiek op hem. Maar racen kan hij wel degelijk.
Ja.
Nou.
Zien we niks van.
Halverwege de race een minuut achter. Ik dacht van, oh, het is een minuut op de rest, weet je wel. Ja. Bleek het gewoon interval te zijn. Ja. Het was gewoon letterlijk op Schumacher.
Ja. Ja. Nee, hij is Mazepin echt aan het vermorzelen.
Ja.
Plus dat we die inhaalactie op Latifi was gewoon keurig. Ja, ik ben onder de indruk van jong Schumi.
En, ja, wel een foutje van Latifi, hè.
Toch? Ja, nou ja,
hij was sneller.
Ja, je moet er zitten en ja, hij zat er. En in Imola had hij natuurlijk wel dat ongelukkige, dat die crash achter de safety car. Nou ja,
overkomt meer mensen.
Ja, precies. Russell, die was het vorig jaar ook natuurlijk. Verstappen ging bijna de fout in natuurlijk.
Ja, daarom. Dus dat neem ik hem niet echt
kwalijk. Ik ben enthousiast over, ik had het niet verwacht, maar ik ben erg enthousiast over jong Schumi. Ik vind het ook leuk voor die jongen.
Ik ben wel een beetje moe aan het worden van die babysit boordradio van die... Ik bedoel, het is gewoon een volwassen vent.
Is dat nog steeds gaan?
Ja, maar dat is natuurlijk de oude engineer van Grosjean. Die Grosjean eerst ook altijd al duurt noemde. Nou ja, het is een Amerikaan die engineer, dus het mag. Maar ik bedoel, het is gewoon een volwassen coureur toch die erin zit. Die hoef je er niet als een kleuter. Nou, kom maar terug met de pits hoor. We zetten die auto weer in elkaar en er niks aan de hand hoor.
Ja, ik begreep het wel. Ik vond het ook een beetje zielig.
Ja, maar ik bedoel, kom op nou man. Ze zitten in de Formule 1, zo'n harde wereld. Ik kan er niet zo goed mee omgaan.
Jij bent ook een grote stoere kerel.
Nee, maar het hoeft niet ongezellig of onaardig te zijn. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, ik vind die relatie tussen Stroll en zijn engineer, Brad. Brad, dat gaat ook altijd... Er zit een soort van spanning tussen altijd.
Ja, maar dat komt omdat die engineer die... moet ik goed uitkijken wat ik zeg. Maar die weet dat Stroll niet... de meest slimme coureur van allemaal.
Nee, die moet met Stroll werken.
Ja.
Ja, ja, dat is ook een beetje het gevoel wat je erbij krijgt. Dat hoor je gewoon.
Hoor je nog steeds. Als je daarmee luistert, dan... ook lachen met Stroll altijd dat hij niet weet waar een bepaald knopje zit. Of ja, ik wil extra power. Ja, dan moet je daarop drukken. Ja, daar druk ik op. Nee, je drukt op het andere knopje. Oh ja.
Dit is maar keer vertelde.
Dat is een favoriete anekdote.
Daar
erger ik me wel een beetje aan. Maar hoe het met Schumacher gaat, ja, hartstikke goed. En eigenlijk...
Ik vind het wel jammer dat hij in die Haas rijdt nog steeds, hoor.
Nou ja, want Giovinazzi wordt gewoon 12e in de Alfa.
Ja.
En die doet het trouwens dit seizoen best goed. Beter dan zijn teamgenoot, die met de meest ervaren coureur op de grid...
Die domme actie van Kimi.
Ja,
wat gebeurde daar nou?
Ja, hij zat aan een knopje.
Hij zat ook verkeerde knopjes.
Nee, hij had een schakelaar omgezet, geloof ik.
Ja.
En alleen hij merkte er niks van. Dus toen keek je op het rechtstuk, keek je nog eens van... staat die schakelaar nou wel goed? En toen zat hij ondertussen in de toe van Giovinazzi. Dus daar ging je waarschijnlijk harder naartoe dan hij zelf dacht. Ja, ik bedoel, ik zit ook wel eens aan mijn radio in de auto. En dan denk je, vrachtwagen. Dus ik kijk nooit op mijn telefoon. Maar dat was het eigenlijk. Misschien,
maar even zeggen.
Misschien zat hij stiekem wel aan zijn telefoon. Dat je zo op het rechtstuk... Oh, even kijken of ik nog nieuwe Insta-post
heb. Maar, het contract van Kimi, loopt die af eigenlijk?
Ja, dat is... volgens mij zit die wel in
zo'n... Dan begint het nu al tijd te worden. Hoe leuk Kimi ook vindt, echt een jeugdheld van mij. Maar het is... als Giovinazzi vind ik, is toch ook niet het meest grote talent van allemaal.
Nee.
Als je door, sorry Joost, voorzitter van de Giovinazzi...
Ik ben de eerste om dat te erkennen, zeg
voorzitter van de Giovinazzi fanclub. Maar als die je toch met regelmaat begint te verslaan en je begint ook dit soort foutjes te maken. Ja,
ja dat klopt. Ja.
Als wereldkampioen, dan wordt het toch wel tijd om een keer lekker vaker dronken te gaan worden met vrienden. Of lekker met je mooie vrouw in Zwitserland
in zijn hele mooie huis.
Ja.
Ik zat gisteren nog
toevallig... Met hele mooie auto's. Ik ga daar lekker van genieten.
Ik kreeg gisteren in mijn aanbevolen op YouTube dat fragment van Kimi, de crashte die in Monaco. En toen liep hij terug door de tunnel richting de
naar
pit.
Naar zijn boot, ja.
En toen liep hij... En toen uiteindelijk had je een shot dat hij zonder shirt op een boot zat.
Ja.
Echt geweldig.
Ja, ik vond vooral dat contrast geweldig. Dat Ron Dennis was toen nog de teambaas van McLaren. En die had altijd alles spik en span op orde. En alles helemaal PR-technisch geweldig geregeld. En dan zo'n coureur die uitvalt en die gaat dan verderop op de boot zitten zuipen. Ja, ik kan daar wel van genieten. Dat contrast gewoon.
Ja.
Maar Kimi's tijd is wel een beetje over.
Ja.
En bedoel, hij schrijft gerust nog wel de snelheid. Maar ik heb nu het idee dat hij een beetje een stoeltje bezet houdt.
Ja, zeker voor je Schumacher.
Het is de vraag of onze tijd ook al over is. Maar dan in het Nu Sport GP-spel. Ja, want elke week vullen we hem weer enthousiast in. Zelfs Joost hebben we nu zover gekregen dat hij het niet meer vergeet.
Ja, als promotor. Hè, wij moeten toch het GP-spel promoten. Dat is helemaal fantastisch natuurlijk. Leukste.
Ja, maar ik vond het zo onzin. Vooral Joost, zeg toch even tegen jou. Dan, ja, maar ik had niet ingevuld. Ik was vergeten.
Slap excuus altijd.
Wij nemen dit spel hartstikke serieus.
Ja, maar ik ben gewoon af en toe een beetje vergeetachtig. Okay. Er zijn nog veel ergere dingen die ik vergeet dan dit, hoor.
Okay. Nou, we appen jou nu elke zaterdag, dus het komt allemaal goed.
Ja.
Patrick, vertel.
Ja, nee, Joost, het was weer niet jouw weekend, jongen.
Nee, klopt.
wat had je voor team?
Ik had hetzelfde team als vorige week. Met Verstappen, Norris, Leclerc en Tsunoda. Ja, je moet er dan nog één... De trio Verstappen, Norris, Leclerc, daar sta ik nog steeds achter. Maar dan moet je één mindere god kiezen. En Tsunoda leek me een veilige keuze, maar die kwam niet echt uit de verf dit weekend. Maar daar ging het niet echt fout, want het ging fout met dat ik alle podiumposities en kwalificatie en de race verkeerd had voorspeld. Ja, wel met de goede coureurs, maar allemaal in de verkeerde volgorde.
Daar gaat het hard. Ja, dat is echt zo. Ja.
Want ik had Hamilton op pole en dat werd Bottas. En ik had Verstappen als racewinnaar en dat werd Hamilton. Ja, dan ga je. En dan moet je.
Dan ga je al, hè?
Ja.
Ik had exact hetzelfde. Ik had Hamilton ook al op pole.
Ja, dat leek me een ABC'tje, maar dat lag Bottas anders over. 0,0007,
7000ste.
Dat is
1-0
minder.
Ja. Nou goed, Bas, 94 punten. Beste van ons drieën.
Vond niet veel. Toen ik die uitslag kreeg, dacht ik oef. Maar het was wel voor het weekend zelf wel veel.
Ja,
was
zeker veel. Ik op op 86 punten en Joost volgt met, wat was het? 74 punten, Joost.
Blijft toch
een beetje achter. Ja, het beste
seizoen is nog lang, hè? Zegt Verstappen.
Seizoen is zeker nog lang. We hadden drie winnaars met 109 punten dit weekend.
Toch wel veel. Oh,
ja.
Het is een beetje rond 110 gemiddeld.
Ja, en het team wat nu weer blijkt. Verstappen, Hamilton en twee idioten.
Ja, dat had ik dus ook. Ja, maar ik had gewoon het hele podium
compleet gehaald. Oké. Ja, nou ja, in potentie zat je er inderdaad het dichtst.
Ja, maar ik ga Bottas op pol.
Dichtstbij, ja. Drie mannen. Arie Ebbers. Geweldige profielfoto ook. Ja. Uit betere tijden met carnaval volgens mij.
Oké.
Martin F1 en Nick Elvering. Niet Efteling, Nick Elvering.
Okay.
Op met alle drie met 109 punten.
Kan je ook zien of zij Bottas op pole hadden? Kan je dat zien?
Ja, kan ik even kijken. Zij hadden top 3 kwalificatie. Nee, Hamilton op pole.
Oh.
Bottas 2, maar die hadden wel Verstappen op plek 3.
Ja, precies. Oké.
Okay. Hey, maar hoe vaak denk jij dat Valtteri Bottas pole position heeft getraind?
8 keer.
11 keer.
17 keer.
Oh,
ja, moet je nagaan. Ja.
Oh, dat is echt veel al.
Ja, daarom.
En hij heeft maar nog steeds, wat was het nou, 6 keer gewonnen?
Nee, 9 keer.
9 keer, net zoveel als Verstappen. Ja.
Nee, Verstappen heeft er nu 10 gewonnen.
Of nu 10, ja, precies.
Nog even snel, we hebben ook een nieuwe leider in het algemeen klassement.
Oh.
Dat was onze eigen Jeroen van Barneveld. Die,
ja, precies. Maar die heeft
wel tijd aan de bal van.
Ja, dat is echt... hele aardige jonge Jeroen, maar niet de grootste Formule 1-fan die op deze planeet rondloopt. Ik denk dat hij dat ook zelf zal beamen.
Ja.
Dus die is afgezakt naar plekje 4. We hebben Thomas Vans van de schoenen op plekje 1 met 310 punten. Niels Drost met 308 op plek 2. En
hey,
ken je die?
Niels Drost, die was toch van de...
Het zonder T, hè? Drost.
Oh, Drost. Oh, sorry.
En Marcel Pestman op 306.
Marcel
derde.
Pestman. Kijk eens aan. Ik dacht dat Niels van de YouTube-stream had die wij vorig seizoen nog hadden.
Geen idee.
Nee, mag niet. En we hadden nog wat vragen.
We hadden niet echt vragen, we hadden vooral opmerkingen over waarom wij geen... De vorige keer vroegen wij, wil je weer dat een vooruitblik terugkomt? En ja, we hebben er wel over gesproken. Het is nog steeds een beetje moeilijk. De deur staat wel nog op een kier. Maar het is
lastig,
gewoon...
Hè?
Ja, het
qua
is lastig.
Tijd en qua... Het is ook niet... Er is geen makkelijke oplossing voor te vinden.
Nee, de baas van onze podcast is Frank Brinkhuis. Oh ja, mag ik niet zeggen.
Nee, je veld altijd kwaad als we dit wilden.
Ja,
dit
shit. Oh, ik mag geen namen noemen. Maar hij luistert deze podcast, dus vindt hij was prima. En daar hebben we toch nog een keer vriendelijk aan gevraagd van... Hey, kunnen we niet eens kijken wat we kunnen regelen?
Het gaat er niet, lukt
maar
gewoon.
Maar met mij als presentator heb ik gewoon geen tijd op de donderdag en vrijdag.
Ja, we willen niet zonder jou, Bas.
Nee.
Dus dat...
Nee.
En dat moeten we toch een keer wegsturen, Joost.
Maar het komt ook wel weer een keer goed.
Oké.
Ja, en de enige mogelijkheid is dat het nog een soort van een eigen tijd moet. Maar dan zou ik weer te veel werken. En dat is voor de Arbo-diensten ook niet fijn, geloof ik.
Nee, het is natuurlijk veel beter als je gewoon thuis zit te gamen.
Ja, precies. Dat is eigenlijk ook weer zo. Ja. Beter nog even een kwartiertje monteren. Ja. Ja. Ja, dus we zijn er nog aan, over aan het kijken. Dus de deur staat nog op een kier. Maar echt alle mensen die gemaild hebben. Ik zag David van der Brand. Gabriel Zirkzee, die had er een hele brief geschreven. Mooi, dankjewel Gabriel. Ik heb hem voorgelezen in de studio. Gabor, die ons vaker mailt. Koen Schimmel heb ik nog gezien. En Rick Flores, onder andere. Dus heel veel mensen zijn er bezig mee geweest.
Nou, leuk om te horen allemaal.
Ja. Ja. Hele kleine vooruitblik dan op de Grand Prix van Spanje. Wat gaat er gebeuren? Volgende week al?
Nou, het is wel een circuit waar we... na dit weekend weten we echt waar de teams staan. Okay. Daar geloof ik heilig in. Het is echt een gemiddeld circuit. Het is niet voor niets dat ze daar altijd testen met in januari of in aanloop naar het nieuwe seizoen.
Ja,
ja, ik ben heel benieuwd. Nieuwe updates ook. Ik weet niet of het dit jaar ook zo is, maar vaak in Barcelona worden er veel updates altijd mee, meegenomen.
Ja, maar dat komt omdat het vaak de eerste Europese race
was. Klopt. Dus het is misschien dit jaar wel iets anders. Maar we gaan een... Als Mercedes daar weer pole pakt, met best wel wat afstand, dan begin ik wel echt een kentering te zien. Maar daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat het weer heel dicht bij elkaar zit. En ik denk dat juist Red Bull daar alweer goed voor de dag gaat komen.
Ja, we helemaal mee eens. Dat wordt de eerste echte graadmeter. Want we hebben nu allerlei verschillende circuits gehad. Maar Barcelona is gewoon een soort van benchmark circuit. En daar kijken we echt naar uit.
Ja, hoewel het niet altijd de leukste race is hoor. Want ik vind Circuit de Catalunya toch niet echt meer helemaal geschikt voor de huidige Formule 1 auto's als het om inhalen gaat.
Ook niet, er zijn ook wat aanpassingen geweest aan de baan.
Ja, ze hebben die bocht na het lange rechtstuk op de... Niet het hoofdrechtstuk, maar het rechtstuk achterop het circuit, zeg maar. Ja. Daar hebben ze een bocht anders gemaakt. Dat zou het inhalen moeten bevorderen, maar ja, ik durf niet te zeggen of dat echt gaat werken.
Dus ze pakken nu een beetje de MotoGP rond.
Ja, meer die richting op. Ja, dus het is meer een soort ronde bocht geworden. Want in principe was het een soort van haakse bocht naar links natuurlijk, en dat zou dan echt een uitremmoment moeten zijn. Maar ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met de situatie zoals in Silverstone, het Wellington Straight. En dan ga je linksaf ook in die ronde bocht. En daar kunnen ze elkaar wel goed uitremmen. Als dat het effect is, dan is de operatie geslaagd. Maar dat gaan we zien komend weekend. Maar Barcelona is gewoon... Het is een leuk circuit om te zijn. Ik vind het altijd een fijne plek om te komen. Maar het is niet de allerinnoverendste locatie voor de Formule 1. Dat is nou eenmaal zo.
Wel misschien een regenbui op zondag, zag ik al.
Oh god,
het is nog vroeg, maar...
Ik weiger over te praten.
Normaal hadden we dan gezegd, er komt er geen regen. Maar dit seizoen weet je het echt niet, hoor.
Ja, dit seizoen spot met alle Formule 1-wetten, zeiden we al een paar weken geleden. Dus laat het maar gebeuren.
We gaan het allemaal zien. Volgende week dus de Grand Prix van Spanje. Dan gaan we zien of het 3-1 wordt voor Lewis Hamilton. 2-2 voor Max Verstappen.
Wordt misschien wel gewoon 2-1. Niet beslissen, maar het wordt wel een heel bepalend moment in het seizoen.
We gaan het allemaal in de gaten houden. Joost, Patrick, dank jullie wel. Volgende week zijn we er weer voor een nieuwe editie. Dat wordt dan aflevering 6 van de Boordradio. Tot dan.
Dag.